Gemeente, ik deel u mee dat er vandaag een tweede extra collecte dus gevraagd wordt van u voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En dan zal deze week de kerkenraad vergaderen, dinsdagavond, zo de Heere wil. Voor de tweede maal vindt afkondiging van het huwelijk plaats van Kees Hartman en Annie Bakker. De bevestiging van dat huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag om 3:00 hier in de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 16. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Psalm 16, vers 5. En stellen we ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen het Paasevangelie uit Lucas. Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we het 11e vers van Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd. 118, vers 11. We lezen Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levenden bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was.
Thank you.
Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze paasmorgen vinden we in het gelezen Bijbelgedeelte, het 24e hoofdstuk van het Lucasevangelie en daarvan het laatste deel van vers 5 en het eerste van vers 6. Lucas 24 vers 5b en 6a, waar de engel in het graf tot de vrouwen zegt: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Tot zover. Laten wij samen over het woord des Heren en de prediking daarvan Gods onmisbare zegen bidden. Heren, we danken uw heilige naam dat wij ons vanmorgen weer in uw huis mogen bevinden. En dat gij ons deze gedenkwaardige dag geeft. Deze zondag, en dat is altijd al een geschenk van uw hand. De dag des Heren, de rustdag. Maar deze dag heeft dan vanmorgen nog dit bijzondere accent, dat het inderdaad de opstandingsdag van de Heere Jezus is. De dag waarop wij er bijzonder bij stil mogen staan, dat hij op de eerste dag der week is verrezen uit het graf en dat hij de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht. We mogen samenkomen rondom het evangelie van deze opgestane en we mogen met elkaar gaan overdenken, Heren, wat het ons te zeggen heeft. Als de schriften ons verkondigen, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Laat uw geest ons leiden bij de overdenking van uw woord. En wilt gij door uw geest dat woord ook ingang doen vinden in onze harten, Heren. Want daar wacht alles op. We zijn als mensen in elk opzicht afhankelijk van u. Maar zeker is dat waar als het gaat om het verstaan en het gehoorzamen van uw goddelijk woord. Als het gaat om het geloven in datgene wat uit uw mond is uitgegaan en wat gij tot onze oren spreekt. Als het gaat om het gelovig verstaan, Heren, van die heilsboodschap. Dan zijn wij in een bijzondere zin op u aangewezen. En op de hulp en de leiding en de werking van uw Heilige Geest. We zien het aan de vrouwen, we zien het aan de discipelen op de Paasdag, dat allerlei dingen tot hen gesproken konden zijn. En dat zij geen daarvan gedachten of geloofden. En dat ze indachtig gemaakt moesten worden. We zien het op de avond van de Paasdag, dat u Heere Jezus Christus in de kring van uw discipelen moest komen. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. Heren, wat toen nodig was, is nu nodig. Wat voor de discipelen nodig was, dat is voor ons nodig. Dat kunnen wij niet missen. En dat werk dat uw geest is toevertrouwd, dat willen we van u bidden, Heren, dat gij onze harten wilt openen, dat gij ons verstand wilt verlichten, dat gij ons geopende oren en ontsloten ogen wilt geven en dat gij die genade wilt verheerlijken, dat wij het evangelie van de verheerlijkte Christus mogen ontvangen in het binnenste des harten, om zo ook waarlijk de kracht van Pasen die in het evangelie geopenbaard is, te mogen ervaren en zo ook gezegend paasfeest te mogen vieren. Wilt u ons dat uit genade schenken, Heren? Ja, uit genade, want naar verdienste kan het niet. Er is aan onze kant niets waarmee wij dit verdiend hebben. Er is alleen maar schuld en ongerechtigheid. Wat wij bezitten en wat ons leven kenmerkt en waardoor ons leven beladen wordt, dat is schuld en ongerechtigheid. En genoeg, Heren, Genoeg van die schuld en die ongerechtigheid om ons voor eeuwig in de dood te doen verzinken. Maar wij bidden van u, zie ons niet aan in onszelf, maar wees ons om Christus wil nog genadig. En wilt u zich over ons nog ontfermen? Al moeten we onszelf beschuldigen en aanklagen voor uw heilige troon. En al deugt er van niemand van ons iets. En al bezitten we geen gerechtigheid en geen waardigheid. Wil nochtans op ons neerzien in ontferming. En ook in dat opzicht, Heere, mogen we u bidden dat gij met ons zo genadig zoudt willen handelen als gij op de paasdag met uw ontrouwe discipelen hebt willen handelen. En met die weglopers en met die verloochenaars en met diegenen die zich schuldig gemaakt hadden. Heere, gij hebt ze nochtans niet vergeten. Gij hebt ze niet aan hun lot overgelaten. Gij hebt ze niet van u afgestoten, maar als de getrouwe herder hebt gij die schapen vergaderd. O Heere, wilt gij dat ook vandaag doen? Wilt gij ook vandaag nog in diezelfde ontferming op ons neerzien, op uw volk en kinderen, die ook reden hebben om beschaamd het oog neer te slaan en in zelfbeschuldiging voor u te treden met de erkenning, Heere, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat zal toch ook de belijdenis van alle die u vrezen vanmorgen dienen te zijn. In het licht van uw wet, in het licht van uw evangelie, Heere, we staan schuldig in elk opzicht. Maar wilt gij nochtans gedachten des vredes denken en niet des kwaads? En wilt ge ontferming bewijzen aan onwaardigen? Maar ook, Heere, gedenk gij hen die u niet kennen, die nog in onbekeerlijkheid voortleven en in wier hart geen waarachtig geloof en geen vrezen van uw naam gevonden wordt, omdat ze nog natuurlijke mensen zijn, de geest niet hebbende. Ach, Heere, zulken hebben het ook niet verdiend, zeker niet dat gij aan hen zou denken, maar wil nochtans ook over hen met ontferming bewogen zijn. En wilt gij door uw almachtige stem ook nog geestelijk doden roepen en ze doen opstaan uit de slaap van die geestelijke dood, Heere? Wilt gij door uw kracht, door uw onwederstandelijke kracht nog wonderen in ons midden verrichten? Voor u is niets te wonderlijk, Heere. U hebt ook toegang tot gesloten harten en gegrendelde harten. Ze zijn voor u geen verhindering om uw genadewerk te verheerlijken. O, wilt gij zo in ons midden dan werkzaam zijn, tot roem van uw genade. En laten we het ervaren, Heere, dat de krachten die in uw opstanding gewerkt hebben nog niet minder geworden zijn zoveel eeuwen nadien. Maar dat het nog gebeurt, wat we belijden met onze catechismus, door zijn kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. Heere, wij bidden u dat gij geven wilt dat uw zegen mag rusten op alles wat op deze dag en dagen geschieden mag in de dienst van het evangelie. Als op vele plaatsen toch ook nog uw woord verkondigd mag worden, geef gij daar zelf vrucht op, Heere. En geef gij dat die arbeid niet ijdel zal zijn. En u hebt het trouwens ook beloofd, dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het alles zal doen wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Heere, laat dan ook vandaag uw kerk worden gebouwd en uw rijk worden uitgebreid. En wilt gij er nog velen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Zegen daartoe de prediking zoals die geschiet in het midden der gemeente. Zegen daartoe ook de verkondiging van het evangelie onder hen die ervan niet van weten of die ervan vervreemd of van afgedood zijn. De evangelisatiearbeid in ons land, in andere landen, Heere, wilt gij hen die daarin arbeiden bekwamen en sterken. En bij alles wat moedeloos zou kunnen maken en wat de krachten zou kunnen ontnemen, toch nog doen ervaren dat gij in en door die arbeid ook nog werkzaam wilt zijn aan het heil van ons sterfelijke zielen. Zegen gij het zendingswerk, zegen gij uw woord onder Israël, dat altijd nog gelooft dat de Heere Jezus Christus niet de door u gegeven zaligmaker is. Heere, geef dat daar een keer een verandering in die visie mag komen. Ja, dat de leugen die tot nog toe geloofd wordt, niet langer geloofd zal worden. Maar dat hij, die als de levende in hun midden verschenen is, zo ook mag worden gezien met ogen des geloofs, dat ook daar velen zich voor hem leren buigen. Wees gij met alle die het moeilijk hebben, Heere, en er zijn er ook in ons midden die een weg van beproeving moeten gaan en in wie leven zorgen en verdriet en rouw kwam, troost en sterk, en geef dat ook in al die dingen nog iets mag worden ondervonden van het feit dat gij een helper en een hoorder der gebeden wilt zijn. We danken uw grote naam dat u, zuster Bogert vroeg in de wei weer in ons midden wilde brengen en dat zij weer met de gemeente mocht opgaan in deze kerkdienst. U hebt haar ook in de periode die achter haar ligt willen sparen, ook toen zij niet in uw huis kon komen. We dragen haar aan u op en we bidden van u dat gij haar uw genade zou willen bewijzen. Want Heere, beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid, zegt de dichter. En dat zullen we hem toch moeten leren nazeggen in een oprecht geloof. Geef dat ook in haar leven die genade verheerlijkt mag worden. Zegen alle die beproefd worden, alle die ziek zijn, alle die niet konden opgaan naar uw huis. Zegen gij hen met uw genade naar lichaam en ziel. En vergeef al onze zonden, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 42e psalm, het eerste en het derde vers. Het heigend hert der jacht ontkomen en o mijn ziel, wat buigt u neder. 42 vers 1 en 3. Wie kan ons eigenlijk nog wat nieuws zeggen over het paasgebeuren? Tenminste, ik hoop dat dat van de meeste van ons eigenlijk het geval is, dat wij deze geschiedenis zo goed, zo grondig kennen, dat er eigenlijk niks nieuws meer in is. Ik denk dat dat ook zo hoort te wezen in het leven van mensen die geregeld onder het woord van God verkeren en die elk jaar opnieuw paasfeest vieren. En dat dat eigenlijk zo ook hoort te wezen in de kinderen in onze gezinnen die elk jaar opnieuw het paasevangelie op school, op de zondagschool en als het goed is thuis horen en in de kerk. Van de vrouwen die naar het graf gingen op de vroege zondagmorgen om het lichaam van de Heere Jezus te balsemen. En die toen daar kwamen en de steen afgewenteld vonden van de deur van het graf. En die toen bevreesd werden, omdat ze niet wisten wat er aan de hand was, en zich verwonderd, vreesachtig afvroegen wie dat toch gedaan kon hebben. Die steen afwentelen en toch zijn ze, ondanks hun vrees en hun verbazing, voortgegaan en hebben in het graf gekeken dat open stond, maar ze vonden het graf leeg. Hem vonden ze niet, hem, dat is de Heere Jezus die ze zochten, voor wie ze kwamen. Zijn dood lichaam vonden ze niet. En toen zagen ze daar twee engelen die tot hen begonnen te spreken en die hen gingen vertellen dat de Heere Jezus niet meer in het graf was, want hij was opgestaan. En dat had hij toch ook zelf gezegd, niet waar, toen hij nog bij hen was. Toen had hij hen niet alleen verkondigd dat hij zou lijden, dat hij zou sterven, maar ook dat hij zou opstaan op de derde dag. Hadden ze daar dan ook maar aan gedacht, deze vrouwen, dan hadden ze niet in die rouw en in die droefheid bij elkaar behoeven te zitten vanaf de dag van de dood van Christus tot op deze dag. Dan hadden ze verwachting kunnen hebben, dan hadden ze elkaar ook kunnen bemoedigen in het geloof, in zijn woord, dat alhoewel hij nu in het graf lag, hij toch weer leven zou. En dat daarna die vrouwen in opdracht van deze engelen heen gegaan zijn van het graf om die tijding ook aan de discipelen te brengen. En dat ze op weg naar Jeruzalem de Heere Jezus zelf hebben ontmoet. Afijn, u weet toch deze hele paasgeschiedenis tot in onderdelen. Waarom zullen we er dan vandaag weer bij stilstaan? Er zijn nog zoveel hoofdstukken in de Bijbel waar we weinig of niets van weten, waar we ook weinig van begrijpen. Waarom zullen wij elk jaar weer opnieuw het paasfeest vieren met een overdenking uit Lucas 24 of Matthäus 28 of een van de andere paashoofdstukken? Geven we zo niet onevenredig veel aandacht aan een betrekkelijk klein gedeelte van het woord, terwijl we andere stukken van de Bijbel en soms grote stukken van het woord van God maar gesloten laten en vergeten en eraan voorbij gaan, ook in de prediking en in onze overdenking? En toch heeft het zin, gemeente, en inderdaad veel zin. Ook al weten we dan zoveel van het paasevangelie en ook al wordt het jaar op jaar herdacht, het heeft toch ook vandaag weer zin om met elkaar zo'n stuk uit het woord van God op te slaan, om met elkaar te overdenken wat daarin door de Heere geopenbaard is. Want laten we weten dat het inderdaad betrekkelijk kleine gedeelten zijn die ons rechtstreeks vertellen van wat er gebeurde in de hof van Jozef. Maar deze hoofdstukken, deze passages uit het woord van God zijn zo geladen, zo vol, dat het inderdaad toch steeds weer de moeite loont om biddend om de leiding van Gods geest te zoeken, daaruit een boodschap te ontvangen, ook voor de kerk van vandaag En als het goed is, en zo luisteren we, hoop ik toch ook vanmorgen, een boodschap voor ons eigen hart en leven. Die opstanding van de Heere Jezus Christus is van zulk belang, van zo'n groot, van zo'n alles beheersend belang, dat we onszelf toch tekort zouden doen als we daar aan voorbij zouden gaan in prediking en overdenking. En vanmorgen willen we dan dat paasevangelie beluisteren vanuit het stukje onderwijs dat die engelen aan de vrouwen geven. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. En daarmee bewijzen die engelen dat zij weten waar die vrouwen voor kwamen. Dat ze weten met welke bedoeling ze kwamen. Het ging hen om Jezus. Die zochten zij. Maar ze weten ook dat het hen om een Jezus in het graf ging. En een andere Jezus kende de vrouwen op dat moment niet. Dan alleen een dode Jezus. Want hij was toch gestorven, dat hadden ze van verre staande gezien. En ze hadden gezien hoe twee hem van het kruis hadden afgenomen en hoe die twee hem in een graf gelegd hadden. Van verre hadden ze dat allemaal aanschouwd, met hun eigen ogen. Hij leefde niet meer, maar hij was gestorven en begraven. En daarmee eindigde hun geloofsbelijdenis. Dat is het laatste wat ze van hem gezien hadden. En nu zijn ze hem kwijt. Tenminste, ze hebben dan nog een mogelijkheid om zijn graf te bezoeken. Om zijn dode lichaam te verzorgen. En dat zullen ze gaan doen. Daar hebben ze kosten nog moeite voor willen sparen. Ze komen om de dode Jezus te bezoeken. Hoe komt dat? Dat zij geen andere Jezus kennen op deze zondagmorgen dan de dode Jezus. Gemeente, dat is niet te danken aan een gebrek aan liefde aan hun kant. Want die was er bij hen. Groot en sterk was hun liefde zelfs. En ze hadden er alles voor over. En liefderijk zullen ze hem verzorgen. Al staan hun liefde licht, dan ontbreekt er niet veel. Maar wat ontbreekt er dan wel? Geloof. Ik zei, hun geloofsbelijdenis eindigt bij het graf, gestorven en begraven. Maar had de Heere Jezus niet meer gezegd? Had hij niet herhaaldelijk gesproken over andere dingen die daarna volgen zouden? Had hij het hen niet laten weten, niet alleen in zijn woorden, maar ook in zijn werken, dat hij die doden weet op te wekken, de dood nooit het laatste woord kon geven? Hadden ze de conclusie niet moeten trekken in gelovige overweging uit wat hij zei en uit wat ze van hem gezien hadden, deze vrouwen en de discipelen, want ze zijn allemaal op datzelfde, in diezelfde gemoedsgesteldheid op de paasdag. Hadden ze uit zijn woorden en uit zijn daden niet de gelovige conclusie moeten trekken? Hij kan niet in het graf blijven, dat duldt zijn glorie niet. Maar ze hebben zijn woord niet geloofd. En het is hen niet duidelijk geweest en het is hen tot hen niet doorgedrongen wat hij bedoelde met die aankondiging, maar ten derde dagen zal de Zoon des Mensen wederom opstaan. En het is niet tot hen doorgedrongen wat hij hen liet weten toen hij zich openbaarde als de levensvorst. Die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er, die de dood verdrijft en die het leven brengt daar waar de dood gekomen is. Die niet alleen door ziekte te genezen de dood kan voorkomen, maar die zelfs ook de dood als hij gekomen is. En als hij zijn macht getoond heeft en als hij het leven weggenomen heeft, kan verdrijven. Denk aan de opwekking van Lazarus nog maar zo kort geleden. Maar omdat er gebrek aan geloof bij deze discipelen en discipelinnen was, verkeren ze nu in het duister en dolen ze ongetroost rond over de aarde. Ze hadden beter kunnen weten, want het woord van God heeft niet onduidelijk gesproken. Als ze maar geluisterd, als ze maar geloofd hadden. En als die engelen dan tot hen zeggen, wat zoekt gij de levende bij de doden, dan is dat wel bedoeld als een verwijt, als een vermaan. En dat is toch nodig? De Heere kan zijn volk toch niet opvoeden zonder terechtwijzingen, zonder vermaningen, zonder verwijten, zonder berispingen. Bent u het daarmee eens? Dat de Heere zijn volk niet kan opvoeden zonder hen te berispen zo nu en dan? Hebt u dat bij uzelf ook wel eens ontdekt, dat u berispingen en verwijten nodig hebt? Kijk eens bij de discipelen die, ik zei het zo pas al, in dezelfde gemoedsgesteldheid verkeren. Als de Heere Jezus 's avonds in hun midden komt, dan gebeurt er dit, zoals Marcus ons dat beschrijft. Daarna is hij geopenbaard aan de 11 daar ze aan zaten. En verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En wat denkt u van die woorden die de Heere Jezus spreekt, als hij op de avond van die opstandingsdag met die twee naar Emmaus wandelt, en als hij hen eerst laat praten en laat vertellen alles wat er omgaat in hun hart en in hun gedachten, en dan is het opnieuw waar, aan liefde tot hem is geen gebrek. Maar geloof, daar ligt het gebrek. En wat zegt de Heere Jezus dan als hij begint antwoord te geven? Het eerste wat hij zegt is, o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan? En voordat hij hen dan vanuit Mozes en vanuit de psalmen en de profeten gaat uitleggen wat er allemaal van hem geschreven staat, en dan is hun hart brandende in hen, zeker. Maar voordat hij dat gaat doen, moet hij toch eerst dat verwijt kwijt. Moet hij toch eerst die berisping uiten, want God kan zijn volk niet opvoeden zonder hen bij tijden ernstig terecht te wijzen en hun ongelovigheid hen te verwijten. Want daar ligt, en dat zien we hier op Pasen bij die vrouwen en bij de discipelen en bij de Emmausgangers en bij allemaal, daar ligt het probleem van de oorzaak van veel duisternis en van veel onkunde en van veel troosteloosheid. En dat is nog zo. Dat is nog zo. Gaat dat in uw leven eens na? Ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar in vele gevallen, en daarom zullen we de eerste oorzaak ook maar in die richting moeten zoeken, in vele gevallen verkeert de ziel in duisternis, verkeert de ziel in een nevel en in een mist menigmaal. In vele gevallen is er troosteloosheid en moedeloosheid in het hart. ten gevolge van onze traagheid om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. En vindt de Heere, die van ons anders mocht verwachten vanwege de trouwe onderwijzingen die hij gegeven heeft en vanwege het woord dat hij in een rijkdom heeft geopenbaard, vindt de Heere reden om ons te verwijten en te bestraffen. Is dat niet zo in het leven van Gods kinderen? Moet ons hart dan ook niet mede getuigenis aangeven? En zo ondervinden die vrouwen het via dat onderwijs. En die eerste vraag van die engel brengt hen daar al. Via dat onderwijs van de engel vinden zij reden om beschaamd het hoofd te buigen en te erkennen: we staan onszelf in de weg. Wij met ons ongelovig hart. Wij die zo traag zijn om te verstaan. Maar daar laat de Heere het niet bij. Die engel mag ook een andere boodschap doorgeven. Er is behalve vermaan op de paasdag ook vertroosting. En dat zit in die naam de levende. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Eigenlijk zochten ze een dode Jezus. Maar die engel maakt bekend dat een dode Jezus niet bestaat. En dat de Jezus die zij zoeken, en dat doen ze, dat weet die engel ook. Maar dat die dode Jezus een levende is. Ach, zij waren er al een beetje aan het wennen. Aan het idee dat ze hem kwijt waren. Want ze wilden aan die dode Jezus hun liefde gaan bewijzen door hem in het graf te houden. Maar nu roept de engel hen weg uit de sfeer van de dood. Want Jezus is de levende. En omdat hij, zo zegt die engel, de levende is, is hij hier niet. Hier in het graf. Hier is hij niet. Hij is er wel geweest, maar kijk, zie maar met uw eigen ogen de plaats waar hij gelegen heeft. En die plaats is leeg. Hoe is dat dan gegaan? Hoe is dat wonder dan geschied dat hij niet meer daar is? Hebben ze hem weggevoerd? Nee, hij is opgestaan, zo verkondigt de engel. En eigenlijk staat hier, hij is opgewekt. Zo moet u het ook begrijpen. Hij is opgewekt. De aandacht valt hier niet op het werk dat de Heere Jezus gedaan heeft toen hij uit het graf verrees. Maar de aandacht wordt door dat woord van de engel gericht op de activiteiten van zijn vader. Die gekomen is op deze zondagmorgen naar dat graf in Jozefshof. En die zijn zoon heeft wakker gemaakt uit de slaap des doods. Hem heeft opgewekt. En die hem daarin toestemming heeft gegeven om op te staan. De zoon stond niet op uit eigen initiatief. Hij bepaalde het moment niet waarop hij zou uitgaan uit het graf. Hij was de knecht des Heren. En hij had te wachten, ook in het graf, tot het moment zou aanbreken dat zijn vader hem zou zeggen: mijn zoon, het is genoeg. Sta nu op. En dat zou zijn vader hem zeggen, dat zou zijn vader hem doen weten, door hem uit die slaap des doods te doen ontwaken. En hem daarmee toestemming te geven uit het graf uit te gaan. Want als de vader zijn zoon opwekt en als hij de smarten des doods voor hem ontbindt, zoals er in Handelingen 2 staat, dan geeft de vader daarin te kennen dat de zoon aan al de eisen van het recht heeft voldaan en dat er niets van heel de schuld van zijn kerk is onvereffend gebleven, en dat Christus daarom nu ook niet langer in staat van vernedering behoeft te blijven, dat hij niet langer beladen is met de schuld en de ongerechtigheid van zijn volk, maar dat hij vrij uit mag gaan en dat de dood, dat hij de dood achter zich mag laten, en dat hij zo als de volkomen zaligmaker bekend gemaakt mag worden. Hij is opgewekt. En is dat een betrouwbaar woord? Ach, de Heere legt het in de mond van een hemelbode. En is er ooit wel eens een engel, een getrouw gebleven engel, op een leugen betrapt? God de Heere geeft door middel van deze boodschapper de boodschap alle betrouwbaarheid. En hij bekleedt het met hemels gezag. En daarom is dit een getrouw woord en aller aanneming waardig. En dan mogen de vrouwen zich ten overvloede ook nog overtuigen met hun eigen ogen of het woord van die engel wel klopt. En ze vinden de plaats waar hij gelegen heeft leeg. Nou, dat zijn de feiten die rondom ons tekstwoord worden geopenbaard en die in ons woord, in ons tekstwoord worden verkondigd. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Een vermaan, een verwijt. En tegelijkertijd ook een vertroosting, want hij is de levende. En hij is daarom niet meer in het graf, want zijn vader heeft hem opgewekt. En nu is hij opgestaan. Dat woord is de boodschap voor vandaag, gemeente. Maar dan is het voor ons, voor u, voor mij, voor ons allemaal de vraag, wat zegt dat ons? Kennen we de feiten? Jawel. Maar kennen we de kracht van dit woord? Dringt het tot ons door wat hier tot die vrouwen gezegd wordt? Beseffen we wat daar gebeurd is in de hof van Jozef in die vroege uren van die dag? Voelen we dat in ons leven aan, dat hier het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft? Draagt dit paasevangelie ook vrucht in ons leven? Is dit woord ook in ons leven levend en krachtig geworden? Zo werd het voor die vrouwen, levend en krachtig. Maar die kracht, die zullen wij, zal het goed met ons zijn, ook moeten kennen, gemeente. En daarom, we willen nog een aantal dingen met elkaar wat nader bezien vanuit de woorden van onze tekst. In de eerste plaats is er dan dit. Die opstanding van Christus betekent dat aan het recht van God voldaan is. Ik wil daar toch even met u langer bij stilstaan nog. De opstanding van Christus, en dat is eigenlijk het fundamentele van alles. De opstanding van Christus betekent aan het recht van God is voldaan. En dat laat het evangelie uitkomen door het zo te formuleren zoals we zo pas zagen. Hij is opgewekt. Een uitdrukkelijke daad van God de Vader. Eigenlijk deed de Vader dat op de Goede Vrijdag ook al. Toen de Heere Jezus zich gaf in de dood nadat hij gesproken had. Het is volbracht en Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij het hoofd boog en de geest gaf, toen was daar direct Gods reactie. In het scheuren van het voorhangsel, in het beven van de aarde, in het opengaan van die graven waar de godvruchtigen van Jeruzalem in begraven waren. Maar dat alles wordt nu krachtiger herhaald en dat wordt duidelijker onderstreept op de paasdag, als de Vader zijn Zoon opwekt. En als de Vader verklaart dat hij het werk van de Zoon heeft gekeurd en volkomen heeft bevonden. Wat betekent dat? dat heeft betekenis voor de Heere Jezus in de eerste plaats, dacht u niet? Want wat heeft hij moeten verdragen al die jaren van zijn leven op aarde? Hij is altijd onder de toorn Gods geweest. En dat heeft hij met name ondervonden de laatste dagen, de laatste week van zijn leven. Onder de toorn Gods. De ganse tijd van zijn leven heeft hij die moeten dragen, maar hij heeft het in de uiterste consequenties gevoeld. Zo pas, toen hij dat bittere lijden ging aanvaarden, dat lijden dat hem bracht van de ene plaats van pijniging en foltering en smartelijk zielenlijden naar de andere plaats waar zijn ziel overspoeld werd door de golven en de baren van een toornend rechter. Wat een lijden, wat een smart, wat een angsten, wat een vernederingen zijn er geweest. En op die weg is hem niets bespaard gebleven. Het ene wee is gegaan en het andere wee was gekomen. En hij kon de woorden van de dichter tot de zijne maken. Al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. Zo heeft hij, als de borg voor zijn kerk moeten worstelen, de pers alleen moeten treden. En zo heeft hij alles moeten geven, alles wat hij had tot zijn bloed toe, tot zijn leven toe. En zo is hij onder het oordeel, onder de toorn, onder de vloek van God geweest. Zo heeft hij tot het uiterste moeten dragen de gramschap van God, die zijn rechter was geworden. En nu is de Vader gekomen en hij heeft gezegd tegen zijn Zoon, nu is het genoeg. En nu is de Vader komen verklaren aan zijn Zoon, ik heb ook in uw werk en in alles wat ge gedaan hebt een welbehagen. En nu is de Vader komen zeggen tegen de Zoon, en door wat u gedaan hebt, in lijden en sterven, in begrafenis en in nederdaling ter helle, zijn al de eisen van mijn heilig recht bevredigd. Ik zal niet meer op u toornen. Ik zal niet meer op u schelden. Al de schuld is uitgedelgd. De straf is gedragen. De gerechtigheid is voldaan. En daarom sta op mijn Zoon uit het graf. En verlaat de kluisters van de dood. En verlaat deze laatste verblijfplaats die u in uw staat van vernedering tot een verblijfplaats gestrekt heeft. Treed in de weg der verhoging. Voor de Heere Jezus Christus is dat een ontzaglijk moment geweest. Toen zijn Vader kwam en hem uit de slaap des doods wakker maakte. En hem zo liet weten, alles is volbracht. Anders gezegd, toen de Vader kwam zeggen wat de Zoon zelf al gezegd had. Het is volbracht. Toen ging voor Christus de deur van de gevangenis open, waar hij opgesloten was geweest. Toen ging voor Christus die donkere wolk van de gramschap Gods scheuren. Toen ging voor Christus de weg naar het Vaderhuis helemaal open. En daarom kan hij het ook op de Paasdag reeds direct na zijn opstanding al zeggen. Ook al duurt het nog 40 dagen. Ik vaar op tot mijn God en tot uw God. Daar is hij direct na dat wonderlijke van die toestemming die hij van zijn Vader kreeg aan begonnen. Zijn weg der verhoging, en die kent geen stilstand. Die weg der verhoging, die eindigt straks aan de rechterhand van zijn Vader. Voorlopig eindigt hij daar. Hij is eraan begonnen omdat zijn Vader hem toestemming gaf. Volkomen ook hersteld weer in de gunst van zijn God. Niets houdt hem nu meer van de gemeenschap met zijn Vader af. In eer hersteld, in luister hersteld, straks komt hij thuis. Straks wordt hij verwelkomd door de hemelse engelenkoren. Straks ontvangt hij die zetel aan de rechterhand van zijn vader. Straks ontvangt hij dat boek met de zeven zegelen. Straks gaat de vader door hem alle dingen regeren. Straks zegt de vader, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben in het tot de voetbank uw voeten. Straks krijgt hij die naam, welke is boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergene die in de hemel, op de aarde en onder de aarde is. Dat is begonnen op het moment dat de Vader hem opwekte. En, o Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Zo heeft de psalmist er profetisch al van gezongen. Uw heil zweeft hem voor ogen. Dat is de betekenis van dat feit dat Christus opgewekt is voor de Heere Jezus zelf. Maar het heeft ook betekenis voor het volk van Christus. En dan moet u er eens aan denken, en ik hoop dat u dat in uw eigen leven kent. En wellicht zijn er op dit moment hier in ons midden die in zulke omstandigheden verkeren. Dan moet u eens denken aan iemand die nu werkelijk door schuldbesef getroffen en verslagen is. Dan moet u eens denken aan iemand die dat ontdekt heeft in zijn leven, door het werk van Gods geest, die kwam met het woord, met de wet, om de ploegschaar van de wet in de akker van onze ziel te zetten en daar te gaan ploegen. Dan moet u eens denken aan iemand die er wat van ondervond in zijn leven en die dat doorleeft. Ik ben door uw wetten schenden krom van lenden. Die dat doorleeft, wij hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Waar moet iemand in zulke omstandigheden heen? Waar ging u heen? Waar gaat u heen als u dit doorleeft? Waar moet u heen met uw schuld? Als uw geweten u aanklaagt. En als de wet voor u oprijst, beschuldigend, en als Satan op de vuile klederen wijst. Waar moet u heen om van die last, die veroordelende last, af te komen? Waar moeten we heen om te ontvluchten aan de toorn van een rechtvaardig God die wij door onze zonde vertoornd hebben? Waar moeten we heen om te ontkomen aan dat dreigende oordeel dat over ons uitgesproken is toen gezegd werd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. O, als we van deze dingen geen last hebben, dan zal ook het paasevangelie, net zo min als het Goede Vrijdag-evangelie, betekenis voor ons hebben. Maar als deze dingen werkelijkheid worden, als Gods geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, als wij in de engte gedreven worden en in de benauwdheid van onze ziel gaan ontdekken dat wij zondaren zijn en dat het woord zondaar meer inhoudt dan een woord van zeven letters, maar dat het een verschrikkelijke werkelijkheid vertolkt. Als we gaan ontdekken dat de Heere zondaren straft, omdat hij ze na zijn rechtvaardig oordeel niet anders dan met zijn straffen kan en mag bezoeken. Want het bedenken des vleeses is immers vijandschap tegen God. Nu, als wij in welke mate dan ook iets van deze dingen inleven, en als de verdorvenheden van ons leven en de verdorvenheden van ons hart geen theorie meer zijn, maar werkelijkheid waarvoor we ons schamen, waarover we ons verfoeien in stof en as, waar moeten we dan heen om van die schuld en die ongerechtigheid verlost te worden? Het antwoord op die vraag is: hij is opgewekt. Hij is opgewekt. Hij, dat is de borg. Dat is diegene die voor zijn volk het gericht inging. Dat is diegene die plaatsvervanger wilde zijn. Dat is degene van wie de 53ste hoofdstuk van Jesaja's profetie spreekt. Als degene die zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft. Dat is degene die het donkere graf in moest, omdat niets aan hem voorbij kon gaan uit de drinkbeker van de gramschap Gods. Dat is hij die beladen met de ongerechtigheden van zijn volk voor het aangezicht van de rechter van hemel en aarde gestaan heeft. En toen heeft die hemel, die rechter van hemel en aarde aan hem de ongerechtigheden bezocht met bittere plagen. En nu hij dat alles gedaan heeft, nu heeft zijn vader tegen hem, en dat is maar niet alleen de mens Jezus Christus, maar dat is de borg van zijn kerk. Dat is de plaatsvervanger van zijn volk. Gezegd, het is genoeg. En nu is het tot de borg gezegd dat hij mocht opstaan. Het is tot de vertegenwoordiger van zijn kerk gezegd, ik eis niets meer, want alles, alles is voldaan. Het is tot de vertegenwoordiger van zijn discipelen gezegd, dat hij niet langer in de dood en in het graf behoefde te blijven, dat hij mocht opstaan. Maar als dat tot de vertegenwoordiger van zijn kerk, tot de borg en plaatsvervanger en zaligmaker van zijn discipelen gezegd is, dan mogen ze moed grijpen. Dan ligt er een evangelie dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart is opgeklommen, besloten in die enkele woorden van de engel, hij is niet maar opgestaan, want dat zou nog geen garantie geven dat de Vader het ermee eens was. Maar hij is opgewekt en dat is de garantie dat zijn Vader het er helemaal mee eens is. En dat de rechter van hemel en aarde volkomen bevredigd is. Dat is dan ook de bevrijdende boodschap voor een aangevochtene en voor een bestredene en van een door onweder voortgedrevene en van iemand die zich schuldig leert kennen voor Gods aangezicht en die het moet belijden en bewenen dat hij tegen de Heere, de Allerhoogste, de goeddoende God gezondigd heeft. Het evangelie ligt niet in onze verbetering of in een stukje van dit of dat, maar het evangelie ligt in, hij is opgewekt. Hoe kom ik van mijn schuld af? Dan moet ik me haasten om bij hem te zijn. Hoe kom ik van mijn ongerechtigheden af? Dan moet ik bij niemand anders zijn dan bij hem van wie de Vader gezegd heeft, het is volbracht. Dan moet ik me haasten op dat woord dat zijn vader al eerder gesproken heeft. Hoort hem en vluchten tot hem en schuilen bij hem. Heere Jezus, wees gij mijn borg. Want dan is mijn schuld weg. Dan is mijn ongerechtigheid verzoend. Dan moet ik bij hem zijn, van wie de schriften zeggen dat hij opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Vlucht dan tot hem. Er is een tweede wat wij uit het woord van de engel als onderwijs meekrijgen, behalve die boodschap dat de opstanding betekent dat aan het recht voldaan is. Er is dit tweede dat wij de levende Christus dienen te zoeken, maar dat we hem niet overal kunnen vinden. De levende Christus zoeken, maar we kunnen hem niet overal vinden. Kijk, dat zijn de twee dingen die in die vraag naar voren komen, nietwaar? Die vrouwen zoeken. Zoeken. Ja, ze zoeken weliswaar een dode Jezus. En dat moet gecorrigeerd worden door het woord van vermaan. Maar ze zoeken. En waarom zoeken ze? Dat is de band der liefde. Die maakt hen zoekend. Ze kunnen hem niet missen, ook al zijn ze hem kwijt. Het is liefde die hen dreef. En dat is allemaal goed. Zoekt u ook? Zou het daar ook niet mee beginnen, nietwaar? Mens kan de Heer Jezus wel eens zo op een alleronverwacht moment vinden. Dat gebeurt eens een enkele keer. Maar laat de schrift ons niet overduidelijk weten dat aan het vinden van de Heer Jezus Christus, aan het kennen van die zaligmaker met een persoonlijke kennis, vaak een periode van zoeken vooraf gaat. Zoekt u hem? Is het u om hem te doen? Bent u om hem verlegen geworden? Roepen uw vlees en uw hart en uw ziel uit tot de levende God en zijn Zoon Jezus Christus. Kreeg hij waarde voor u? Werd het woord dat over hem sprak, de prediking die van hem getuigde, werd dat een boodschap die ergens uw hart raakte en die u in beweging bracht en die in uw ziel wat teweeg bracht en die uit en die u uit deed gaan tot hem en verlangen deed naar hem en bidden om hem? Ach, er zijn er toch ook zoveel. En dat moet met droefheid geconstateerd worden ook op de paasmorgen, voor wie de Heere Jezus, over wie het in het paasevangelie gaat, helemaal geen waarde heeft. Die in hem helemaal geen schoonheid zien. Als ze horen van hem in Gethsemane of op Golgotha, dan betekent dat in feite niets voor hen. En als ze van hem horen in de opstanding uit de doden, dan heeft dat ook geen effect en dan draagt dat in hun leven ook geen vrucht. Hij heeft geen waarde, niet als de lijdende knecht des Heren en niet als de levensvorst die de dood verbreekt en de banden van de dood slaakt. Hij heeft geen enkele waarde voor een natuurlijk onwedergeboren mens. En daarom zoeken ze hem ook niet. En daarom gaan ze op in andere dingen. Ja, hoe komt dat dan? Omdat ze ook nog nooit iets gezien hebben en verstaan hebben van hun nood voor God. Nog nooit iets gezien van de werkelijkheid zoals die is. En nog nooit met die vraag bezig geweest zijn hoe wij, zondaar, in zonde ontvangen en geboren, en die ons leven lang gedaan hebben wat kwaad is in de ogen van de Heere, hoe wij, die zo zijn, nu toch rechtvaardig zullen kunnen verschijnen voor God. Die vraag betekent niks, die vraag is nooit aan de orde. En allerlei vragen aan de orde. En allerlei dingen zijn belangrijk. En met allerlei zaken houden we ons op. Ook op de paasdagen en wanneer dan ook. En zo gaat de tijd des levens voorbij. En zo snellen we naar het laatste dag, het laatste uur van ons leven. En dan is het voorgoed voorbij. Bent u nog zo een die nog nooit iets gezien hebt, echt gezien en doorleefd hebt met pijn en smart en verdriet van uw zonde en uw schuld? En kunt u het daarom nog zo goed zonder de Heere Jezus stellen? En heeft die borg voor u geen waarde en zoekt u het daarom bij hem niet? Maar wie moet het, denk eens even na, wie moet het dan voor u in orde maken bij God? Eén keer moet u toch voor God verschijnen. En één keer komt dat alles wat u nu niet geloven wilt en wat u nu weg wilt dringen en waar u nu geen aandacht aan schenkt. Eén keer komt dat alles toch terug. En één keer zullen die zonden waar u overheen leeft en waar u geen schuld over beleidt, behalve misschien formeel zo dagelijks met een paar woorden. Eén keer komt die schuld u ordentelijk voor ogen te staan. En één keer zal de Heere u gaan duidelijk maken wat het betekent om zondaar geweest te zijn. En als u dan geen kennis hebt aan dat bloed van Christus, en als u dan geen kennis hebt aan die paaskracht van de Heere Jezus Christus, waardoor u bevrijd bent uit die slavernij en uit die gebondenheid, wie moet het dan voor u in orde maken bij God? Vertrouwt u dat u het zelf kunt? Of laat u het allemaal een beetje op zijn beloop en denkt u eigenlijk, nou dat zullen we dan wel zien, want dat is de dwaze gedachte die we onuitgesproken hebben als wij zonder waarachtige bekering voortleven. Dat zullen we dan wel zien. Maar nu wens ik het er niet mee bezig gehouden te worden. Maar denk het vandaag dan toch eens in en probeer er dan vandaag eens eerlijk een antwoord op te geven, zonder dat u uzelf bedriegt en zonder dat u uw ziel wat wijs maakt.
Maar probeer er eens een antwoord op te krijgen. Wie zal dat dan straks voor u in orde maken? Als Christus het niet doet. Er is toch geen andere naam onder de hemel gegeven? Er is toch geen andere bedekking? Er is toch geen ander bloed dat reinigt van alle zonden? Er is toch geen andere zaligmaker die kracht genoeg heeft om u uit de macht van Satan te verlossen? Waarom zullen we toch voortgaan op de weg die zeker naar het verderf voert? Waarom zullen we toch tegen beter weten in? Want dat is zo. Het is tegen beter weten in. Als u het vanmorgen om 9:30 nog niet wist, weet u het nu wel. Dat u tegen beter weten in, tegen die zaligmaker van zondaren, nee zegt. Waarom zullen we tegen beter weten in Gods roepstemmen in de wind slaan? De boodschap van Gods genade verachten. Op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Als God de Vader in onderhandeling met zijn Zoon getreden is. En op de vroege morgen van de eerste paasdag gezegd heeft. Het is volbracht. Waarom zouden we die genade Gods niet zoeken? Waarom zouden wij met ons verloren leven niet zoeken een schuilplaats te vinden bij hem die zondaren redden kan en wil? Zoekt u hem wel? Ja, doet u dat echt? Want laten we elkaar ook niet gaan wat wijs maken. Gemeente, er zijn mensen in deze wereld geweest en er zijn allerlei kerkmensen geweest die zichzelf gedurende hun hele leven hebben wijsgemaakt dat ze zoekers waren, maar ze waren het niet in Gods ogen. Je kunt jezelf ook nog wel wijsmaken dat je een zoeker bent en dat je toch zo ernstig bent en dat je toch zo goed meent en dat je toch zo, en ja. Maar niet zo af en toe een beetje ernst en niet zo nu en dan een indruk van dood en eeuwigheid maken ons een echte zoeker. Echte zoekers, dat zijn mensen die geen andere bezigheid kennen dan... Och, dat ik hem vinden mocht. Echte zoekers zijn mensen die door dat gemis, door die nood, gedreven worden en zich tot hem om hulp begeven. Zoekt u. Is het u om hem te doen, om hem te mogen kennen, om in hem gevonden te mogen worden? Kwam er die band aan hem? En is er door die band ook een trekking naar hem? Nu, dan deze vraag. Zoeken van de levende Christus is nodig, maar u kunt hem niet overal vinden. En dat is een ander probleem. Een ander probleem ook in het leven van Gods kinderen. Een ander probleem in het leven van hen die toch werkelijk ernstig zijn. En wie er hartwaarlijk naar de Heere uitgaat. We kunnen hem nu eenmaal niet overal vinden. Want hij is niet overal. Die vrouwen zochten hem. Dat kan niemand ontkennen. Dat wordt ook niet ontkend. En ze zochten hem omdat ze een band aan hem hadden. En ze zochten hem omdat ze hem lief hadden. En ze zochten hem omdat ze hun liefde aan hem wilden bewijzen. Maar ze zochten hem in het graf. En daar is hij niet. Ze zochten hem bij de doden. Maar daar is hij niet. En zo kan een mens ook in zijn oprechte, eerlijke, goede zoeken, met alle goede bedoelingen, toch nog op een verkeerde plaats zoeken. Want Christus is niet overal. En is dat misschien de oorzaak dat u op een verkeerde plaats zoekt, dat u op een verkeerde wijze zoekt, dat u hem nog niet gevonden hebt? Oh, ik hoef u niet te vertellen dat hij niet is in de dienst der zonde. Dat weet een oprecht gemaakt hart wel. Ik hoef u niet te vertellen dat hij niet in de wereld en in de wereldse genoegens te vinden is. Dat weten we wel als we eerlijk gemaakt zijn voor God en oprecht zoeken. Dan weten we dat wel, dat hij daar niet is. En toch zijn er zoveel die daar nog in opgaan in de wereld en in de wereldse genoegens. Maar bedenkt u het ook dat hij op andere plaatsen niet is. Laat ik het zo zeggen, hij is nergens waar de dood is. En de dood, die is in ons. De dood, die zit in ons. En alles wat wij ook in de godsdienst uit onszelf tevoorschijn halen, dat is de dood. En de vruchten die wij ook in onze godsdienst uit onszelf opleveren, dat is de dood. Daar is Christus niet. Daarom als wij het nog zoeken in de kracht van eigen hervorming, eigen opknapbeurten, eigen verbetering, eigen gehoorzaamheid, eigen werken, eigen doen, eigen laten, eigen vroomheid, dan zoeken we het in de dood. En daar is Christus niet. Zou dat niet de oorzaak zijn dat die en gene Christus nog steeds niet gevonden heeft, al zoekt hij of zij wel ernstig naar hem, maar hij of zij zoekt hem bij de doden. Hij en of zij zoekt het in de weg van eigen verbetering. Hij of zij zoekt het in de weg van, ik moet rechtvaardiger zijn, ik moet beter zijn, ik moet vromer en ernstiger en ijveriger zijn. En dat is Christus zoeken op de plaats waar hij niet is. Hij is hier niet. Niet tussen de grafstenen van onze eigen wetswerken. Niet tussen de zerken van onze eigen deugdzaamheid en vroomheid. Niet tussen de zerken van dat armzalige gedoe dat uit het vlees, ook het gereformeerde, ook het godsdienstige vlees voortkomt. Want dat blijft allemaal kerkhof. Dat blijft allemaal dood. Waar moeten we hem dan zoeken? Waar zoekt u een levende? Laten we dan onze harten opwaarts verheffen. In de hemel. Waar Christus is. Aan de rechterhand des Vaders. Indien gij dan, zegt de apostel in Colossense 3, met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn. Boven zijn. En verwacht uw zaligheid toch niet van iets van ons. Verwacht uw zaligheid toch niet van wat wij zelf kunnen of niet kunnen. Verwacht uw zaligheid toch alleen uit de handen van die volkomen zaligmaker. Werp het net uit aan de andere zijde. En gij zult vinden. Hij zaligt de zondaar. En hij gebruikt er geen bijdrage van die zondaar bij. Niets. Zoek hem als die almachtige koning die van zijn vader permissie kreeg om op te staan en ten hemel te varen en gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. Zoek hem daar waar hij waarlijk te vinden is. Als de levende en als die bron van zegeningen en gaven die hij door zijn geest uitgiet op armen en ellendigen. Zoek het buiten uzelf. Want als we de Heer Jezus ooit zullen vinden, dan moeten we hem zoeken buiten onszelf. Niet in de dood, maar in het leven. En dan is er nog één les, gemeente, die wij leren. Even kort nog dit dan. Als Christus niet tussen de doden is, dan behoort zijn levend gemaakte volk daar ook niet te zijn. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet en daarom u behoort, hoort hem hier ook niet te zoeken. Als hij niet tussen de doden is, kind des Heren, dan behoort u daar ook niet te zijn. Dan behoort u uzelf los te maken van al de machten van de dood. En dan mocht gij uw leven niet en nooit aan de wereld geven. En dan behoort ge u, omdat ge bij hem hoort, als een door hem levend gemaakt volk, dan behoort ge u te ontworstelen aan de greep van de zonde en alles waar de dood op staat. Te beginnen, vindt u hem daar niet? En in de tweede plaats, daar kan uw hart zich toch ook niet meer thuis voelen, of wel? Toen Abraham ergens kwam waarvan hij zei, de vreze Gods is aan deze plaats niet, toen wou hij ook maar weg. En als dat dan toch leeft in het hart en als dat toch teer ligt in de ziel, dan kunnen we daar toch niet zijn waar de vreze Gods niet is. Dan kunnen we ons daar toch niet mee bezighouden waar de vreze Gods niet in is. Dan kunnen we daar toch geen genoegen en smaak in hebben waar de dood alleen maar in is. Waar Christus niet is, daar kan een levend gemaakt hart toch geen verzadiging en vreugde meer vinden, of wel? Vraag dan toch bij alles, is de Heer Jezus er? Kan ik er God vinden? Kan ik er de genade des Heren beleven? Als Hij er is, dan kan ik er ook zijn. En daarom kan zijn kerk ook de gevangenis in, als het moet. En daarom kan zijn kind ook het concentratiekamp in als het moet. Want een concentratiekamp en een gevangenis, dat zijn geen plaatsen waar de Heer Jezus aan voorbij gaat. Christus en ik kunnen het dragen, zei Rutherford toen hij naar de gevangenis moest. Christus en ik kunnen het dragen. Hij wist, Christus gaat mee. Ook als die opgesloten wordt in een onderaardse kerker. Maar als Christus er niet is, dan kan ik er ook niet wezen. En neem dan het voornemen des harten, dan wil ik er ook niet wezen. Dat is dan de paasvrucht in het paasleven van Gods levend gemaakte volk. Waar de paaskracht gekend wordt in de levendmaking. En waar de paaszegen ontvangen wordt. Vanuit de doorboorde handen van de levende, daar zal de paasvrucht openbaar komen in een paasleven. Waar Christus niet is, daar wil ik ook niet zijn. Maar ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. Psalm 17, het derde vers. We willen uw grote naam met dankzegging erkennen, Heere, voor het feit dat het Pasen geworden is en dat gij zelf uit de doden verrezen zijt, Heere Jezus, nadat uw Vader u daar toestemming voor had gegeven. En dat het nu zeker is, omdat het ook nog van Gods wegen geopenbaard en gepredikt is, dat het nu zeker is. Dat de schuld uw volks uit uw boek gedaan is en dat gij geen van hunne zonden aanziet of ooit aan zult zien. Heere, o wat geeft gij uw volk daarmee een vaste grond en een zekere wetenschap. Breng ze op dat fundament, Heere. Doe ze daar uit leven. Doe ze daar genoeg aan hebben. En doe ze daar het leven in vinden. Heere, wij bidden van uw heilig uw woord aan onze harten. Voor het eerst of opnieuw. Nu ligt daar zo'n grote zaligheid in de schriften geopenbaard. En nu is de boodschap van uw grote genade eerst door engelen en daarna en al eeuwenlang door mensen verkondigd. De levende Christus leeft. En hij heeft het zelf beloofd, ik leef en gij zult leven. Nu ligt daar dat heir en het wordt ons voorgesteld en uitgestald en aangeboden, gepresenteerd, aangedrongen, heren. Ach, als wij nu op zo'n grote zaligheid geen acht geven, hoe zullen we dan ontvlieden? Heren, bindt het ook op het hart van onbekeerden, dat het nodig, dat het onmisbaar nodig is, om geloof te leren oefenen in u, o Heere Jezus Christus, en dat alleen in u zaligheid en gerechtigheid is, en dat buiten u alleen een eeuwig zielsverderf wacht. O, wilt gij bekeren in ons midden degenen die onbekeerd zijn? Wilt gij degenen die gij zoekend gemaakt hebt op de goede plaats doen zoeken, buiten zichzelf doen zoeken, in Christus doen zoeken? En wilt gij al uw volk en kinderen vertroosten met deze zalige wetenschap? Hij is opgewekt. En geef hen die genade, heren, om de keus te doen en te vernieuwen keer op keer, dat als Jezus niet bij de doden is, wij er ook niet bij willen zijn. Waar hij niet is, daar kan mijn hart ook niet zijn. Niets is er waar ik in kan rusten. Heren, schenkt dat voor het eerst of bij vernieuwing de keus, de oprechte, hartelijke keus van het hart van velen mag zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het derde en het vierde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten. En vers 4, 3 en 4 van Psalm 30. Laat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.